Goedemiddag, broeders en zusters. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige gebouw. Wat heerlijk dat jullie een eigen gebouw mogen hebben. Dat is een zegen van de Heer. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, wel uit Handelingen hoofdstuk 19. De eerste schriftlezing is uit Handelingen hoofdstuk 19, vanaf vers 13. Fijn als jullie in je Bijbeltje willen meelezen. Handelingen, hoofdstuk 19, vers 13 tot 20. De eerste schriftlezing. En bedenk bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen we in Handelingen 19, vers 13, enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleef zij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En het werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken, die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Vele ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Tot zover de eerste schriftlezing. Wij vervolgen onze schriftlezing in Efeze, Efeze hoofdstuk 6. En daarvan lezen we vers 10 en vers 12. Efeze 6, vers 10 en vers 12. Efeze 6, vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, zodat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Tot zover de schriftlezing deze middag. Wij beperken onze overdenking vanmiddag tot vers 10 en vers 11a. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Dat is de tekst van onze overdenking deze middag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is een moeilijke boodschap om een pas bekeerd mens te moeten vertellen dat hij op een slagveld terechtgekomen is. Niet op een speelveld, maar op een slagveld. Het zou niet fair zijn en ook niet realistisch om alleen maar te spreken over de zegeningen die hem in Christus ten deel gevallen zijn, om alles te vertellen van de verlossing, de vergeving, de rechtvaardigmaking, de inwoning van de Heilige Geest en het eeuwige leven, zonder te wijzen op de vijanden die het op zijn geestelijk leven voorzien hebben. Nu, van en jij, zoals je hier zit vanmiddag, mag weten dat je uit genade en door het geloof verzoend bent met de Heere God en hem als je vader mag toebehoren, dan stellen de machten van het kwaad zich tegen je op. Ze kunnen je weliswaar niet overwinnen. De Bijbel zegt: hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. Toch zijn de vijanden van de gelovigen ongelooflijk sterk. De vijand zal alle kwade machten mobiliseren en op je loslaten. Hij zal het vuur van de hel aan je schenen leggen. En dat alles om je ertoe te bewegen, om je toewijding aan Christus op te zeggen. Om het getuigenis van Gods genade in je persoonlijk leven, maar ook in je huwelijk en je gezinsleven en gemeenteleven te verzwakken en de naam van Christus te besmeuren. Nu, het hele Nieuwe Testament getuigt van het begin tot het einde dat het normale christelijke leven een strijd is. Een geestelijke strijd. En het hoeft ons niet te verwonderen, alsof we hier iets vreemds horen. Integendeel, het onderwijs over de geestelijke strijd behoort bij het basisonderwijs, je zou kunnen zeggen het ABC van het normale christelijke leven. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft dat wij de wapens van het licht moeten aandoen. Hij zegt: de nacht is ver gevorderd, de dag is nabijgekomen, laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. In Korintiërs roept hij de gelovigen in Christus op tot manmoedigheid. Hij zegt: wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig en wees sterk. We hebben sterke en moedige, manmoedige gelovigen nodig in de gemeente van Christus. In zijn tweede brief aan de Korintiërs spreekt de apostel over de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. En even verderop spreekt hij over de wapens van onze strijd. Zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel: maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van het geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Nogmaals, het Nieuwe Testament is hier heel duidelijk over. De gelovige in Christus zal in navolging van Christus met een heftige geestelijke tegenstand te maken krijgen waarop hij moet zijn voorbereid. Het altijd aanwezige gevaar is dat de kinderen van God de slagkracht van hun vijand onderschatten. Broeders en zusters, in een hier en nu is ons geen paradijs beloofd. Integendeel. Als jij aan Christus gelijkvormig wil worden, als je wil groeien in de gezindheid van Christus, zoals Filippenzen 2 vers 5 dat zegt, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, dan zul je ontdekken dat het christelijke leven alles behalve van een leien dakje gaat. Ik zal er niet omheen draaien, je krijgt te maken in je huwelijk, in je persoonlijk leven en in je gezin en in je gemeente met een bikkelharde strijd. Wij zijn het doelwit van Satans genadeloze aanbevallen. Als de Heer een genadewerk doet, van de mensenlevens veranderd worden, dan kun je er zo goed als zeker van zijn dat de boze op een zwakke plek, op een onbewaakt ogenblik, de aanval opent. Daarom die oproep om waakzaam te zijn. Immers, hij is erop uit om, als het mogelijk zou zijn, het genadewerk van God in ons leven te niet te doen. Om ons christelijk getuigenis te ontkrachten. Om ons tot krachteloze, tot zouteloze christenen te maken. Ook onze Heer en Meester, Jezus Christus, is tijdens zijn omwandeling op aarde meermalen door de Satan aangevallen. De boze wilde kosten wat het kost voorkomen dat de Heer zijn verlossende, zijn triomferende kruiswerk zou volbrengen. En met alle helse machten wilde hij de heiland ervan weerhouden om zijn missie te volbrengen. Denk aan de kindermoord in Bethlehem, die tot doel had Christus vroegtijdig uit te schakelen. Denk ook aan de verzoekingen in de woestijn. Denk aan die keer dat de Heer Jezus zei: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt de dingen niet die van God zijn, maar die van de mensen. En als de Heer Jezus Christus met deze geestelijke machten en deze geestelijke strijd is geconfronteerd geworden, hoeveel te meer wij. Wij die door zijn lijden en sterven en opstanding uit de doden getrokken zijn uit de macht van de duisternis en zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Nu, omdat de Heer Jezus Christus zich na zijn opstanding uit de doden gezet heeft aan de rechterhand van de Vader in de hemel, daarom dat de Satan hem geen kwaad meer kan doen. Hij kan de Heer niet meer verzoeken. Hij kan hem niet meer aanvallen. Hij kan geen enkele macht meer uitoefenen over de heiland. Nou, daarom dat de Satan, de grote vijand van God en Gods kerk, zijn pijlen nu richt op het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is de gemeente. Samengesteld uit allen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. De brandende pijlen van de boze treffen nu het lichaam van Christus. Waarvan hij zelf het hoofd is, Christus. In zijn duivelse oorlog probeert hij het genadewerk van God in de gemeente te besmeuren. En onderuit te halen en krachteloos en zouteloos te maken. Het is hem er alles aan gelegen om het licht op de kandelaar te dimmen en als het even kan te doven. En we hebben daar voorbeelden van te over in de Bijbel. Denk aan de 7 gemeenten in Klein-Azië in Openbaring 2 en 3. Van de Heere ook voortdurend waarschuwt dat het niet denkbeeldig is dat het licht op de kandelaar wordt weggenomen. Ja, dat zelfs de kandelaar wordt weggenomen, het plaatselijk getuigenis. En een aantal gemeentes kun je bezoeken, een aantal van die plaatsen in het huidige Turkije. Er is geen gemeente meer te vinden. Maar wat een troost. En ook wat een bemoediging. Dat de Heere zelf gezegd heeft, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Wat een geweldige, troostrijke belofte in een tijd waarin zoveel afval plaatsvindt en kerken gesloten worden. Wij weten dat de ware kerk van Jezus Christus niet door de hel zal worden teniet gedaan. Ondertussen worden de kinderen Gods bijna non-stop bestookt met het artillerievuur uit de hel. En dat is niet verwonderlijk. Waarom is dat niet verwonderlijk? Nou, wij zijn Gods ambassadeurs. Wij zijn zijn vertegenwoordigers op aarde, wij zijn zijn kinderen. We zijn zijn medewerkers in het bereiken van deze wereld. Nu mede daarom dat de Satan alles zal doen wat in zijn vermogen ligt, om ons van onze missie, onze belangrijkste opdracht af te houden. Hij zal proberen om ons onderuit te halen en krachteloos te maken, door ons te verstrikken en gevangen te zetten in de zonde. Hoeveel christenen zijn er vandaag niet gevangen in de zonde? Verslavende zonde, verkeerde gewoontepatronen, lelijke gewoontes in het huwelijk en in het gezin en op de werkvloer. Hoeveel zijn er niet verstrikt in de zonde? Satan is een machtige, niet te onderschatten vijand. Maar met dat wij de enorme slagkracht van de Satan in de wereld en in de lucht onderkennen, worden wij daar niet door verlamd of verschrikt. Immers de Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De vijand mag dan de vorst zijn van deze wereld, en de macht in de lucht. De Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Vanaf hetzelfde moment dat je de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, als je persoonlijke zaligmaker en Heer, bevind je je op vijandig grondgebied en midden in een geestelijke strijd. Zoals gezegd, het christelijk leven is geen speel, maar een slagveld. Ik heb een bang vermoeden dat veel christenen zich daar niet van bewust zijn. Er is geen besef dat wij ons midden in een geestelijke oorlog bevinden. Broeders en zusters, onze vijand is geen gedachtespinsel. Geen fabeltje uit de middeleeuwen, maar een levensechte realiteit. Waar je als gelovige niet omheen kunt, hij is een vijand van de gemeente van Christus. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof. Ja, hij is erop uit om de kinderen Gods als een hongerige leeuw te verscheuren. Ook al ken je je positie in Christus, ook al ken je de daarmee gepaardgaande geestelijke zegeningen, en ook al vormen we als kerk een gemeenschap van liefde en eenheid en waarheid, ook al zijn we vervuld met de Heilige Geest, dit zal de vijand er niet van weerhouden om zijn pijlen op ons af te vuren. Er dreigt groot gevaar in je huwelijk. Er dreigt groot gevaar in je gezin. Er dreigt groot gevaar in de gemeente van Christus. We zijn in een oorlog verwikkeld, een geestelijke strijd. Maar er is overwinning. Alle geestelijke voorzieningen zijn getroffen. Er is hele wapenrusting beschikbaar om deze oorlog te winnen. Heel het wapenarsenaal van het koninkrijk van Jezus staat voor ons open. Nu, omdat Satans aanvallen dikwijls onvoorspelbaar, ondergronds en onverwacht plaatsvinden, moet de christelijke levenshouding, onze instelling gekenmerkt worden door geestelijke moed, weerbaarheid en strijdbaarheid. Er is een front waar de gelovige in Christus van Gods wegen een totale oorlog moet voeren. Met de geestelijke wapenrusting. En dat front is gericht tegen alle demonie, tegen alle zonde en immoraliteit. Tegen alles wat zich tegen Christus en zijn woord verheft en verzet. De geloofshelden van de Heilige Schrift trokken allen op in een totale geestelijke oorlog. Laten wij hen daarin volgen, gekleed in Gods wapenrusting. Tot zover mijn inleiding. Wij beperken ons vandaag, zoals gezegd, tot vers 10 en vers 11a. En het eerste gedeelte wat ik met u wil bespreken, heb ik genoemd de mobilisatie. De mobilisatie. En ten tweede wil ik dan vanmiddag met u spreken over de gevechtskracht. De gevechtskracht. De mobilisatie, 1, 2, de gevechtskracht. Lees maar mee in de tekst, vers 10. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Nou, dat woord verder, dat betekent zoveel als tot slot. Dit is het slotwoord van Paulus' brief aan de Efeziërs. Hij zegt als het ware, dit wil ik nog aan u kwijt. Ik kan deze brief niet afsluiten zonder u hierop te wijzen. Nadat hij in de voorgaande tekst over het normale christelijke leven geschreven heeft, over het gemeenteleven, over het huwelijksleven, over het gezinsleven, over de verhouding tussen werkgever en werknemer, roept hij de gelovigen in Christus op om onder de wapens te komen. Hij mobiliseert de heilssoldaten van Jezus. Want elk van deze Bijbelse levensterreinen staat onder grote druk en wordt voortdurend aangevallen. Het aantal echtscheidingen in de gemeente van Christus spreekt wat dat betreft boekdelen. Het aantal wrichte gezinnen en wrichte relaties in de kerk van Christus tussen ouders en kinderen spreekt boekdelen. Op 28 augustus 1939 begon de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger, dat uiteindelijk 300.000 manschappen beschikte. In de maanden na de mobilisatie plaatste het Nederlandse leger militairen door het hele land en begon het met de voorbereiding van de verdediging van een eventuele aanval. Stellingen werden verstevigd, soldaten getraind. Toch verwachtte Nederland geen oorlog. En dat was een grote fout. Het was binnen een jaar, 10 mei 1940, dat Duitsland Nederland aanviel en de strijd losbarstte. En 5 dagen later, nota bene, 5 dagen later, op 15 mei, capituleert Nederland voor de vijand. Mobilisatie. Dat het is het in staat van paraatheid brengen van de krijgsmacht van een land. En dat is precies wat Paulus in Efeze 6 vers 12 wil doen. Hij wil de heilsoldaten van koning Jezus mobiliseren. Hij wil hen in een opperste staat van paraatheid brengen voor de geestelijke oorlog. Het is geen kwestie of er een oorlog komt. Er woedt een geestelijke oorlog. En daarom dat Paulus al Gods kinderen mobiliseert en toerust en traint en voorbereidt op de geestelijke strijd. Na de mobilisatie komt de briefing. En na de briefing komt de feitelijke geestelijke wapenrusting. En na de feitelijke geestelijke wapenrusting volgt het belang van non-stop communicatie, non-stop gebed met de bevelhebber van de hemel, de Heere Jezus Christus. Wij beperken ons deze middag alleen tot de mobilisatie en de gevechtskracht. Nu, als iemand het recht heeft om de gemeente daartoe op te roepen, dan de apostel Paulus. Hij heeft als geen ander gestreden aan de frontlinies van de christelijke gemeente. Hij heeft in de loopgraven van het koninkrijk gestaan. Hij weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen. Geestelijk is hij tot zonde verleid, tot zwakheid, tot ontmoediging, tot teleurstelling en wanhoop. Tot uitzichtloosheid en ontevredenheid, twijfel en verwarring. Lichamelijk is hij aangevallen, gegezeld, geslagen, gestompt en gestenigd en voor dood achtergelaten. Paulus weet wat het is om door de Satan te worden aangevallen en te lijden om Christus wil. Bij de verdediging van zijn apostelschap spreekt hij over slagen, gevangenissen, doodsgevaar, zweepslagen, met de roede gegezeld, gestenigd, schipbreuk geleden, in gevaar door rivieren, door rovers, volksgenoten en heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in spanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Nogmaals, Paulus heeft in de loopgraven van het koninkrijk als een leeuw gevochten. Aan het einde van zijn leven, in zijn laatste brief die hij geschreven heeft, in het laatste hoofdstuk aan zijn zoon in het geloof Timotheus, schrijft hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Paulus kenschetst het normale christelijke leven als een strijd, als een moeite, een geestelijke strijd. En hij zegt: ik heb het geloof behouden, met andere woorden, hij heeft met succes weerstand geboden aan de listige verleidingen en methoden van de vijand. Paulus heeft als apostel van Jezus Christus en als ervaringsdeskundige het recht om ons te mobiliseren, om ons onder de wapens te roepen. Maar goed, bij deze geestelijke strijd zijn wij niet overgeleverd aan eigen kracht en energie en mogelijkheden. Want wat lezen wij in vers 10, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Tegenover de slagkracht van de Satan en zijn handlangers staat niet onze kracht, niet onze denkkracht, geen lichaamskracht, geen intellectuele kracht, geen redeneerkracht, maar Gods kracht. Ook van David lezen we dat hij zich sterkte in de Heere zijn God. Hij zegt in Psalm 62, God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Blijkbaar moest hij twee keer horen. De Heere God heeft het één keer gezegd. Dat de kracht van God is. Dat moet je horen, dat moet je keer op keer horen. Dat de kracht van God is. Voor je huwelijk, voor je gezin, voor je persoonlijk leven met de Heere en voor het gemeenteleven. De kracht is van God. Exclusief van de Heere. Even verderop zegt de psalmist: welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van moerwijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Broeders en zusters, dat staat er gebiedende wijs. Het is een blijvende opdracht. Sterk uzelf. Wees sterk, laat je versterken, onafgebroken, wees krachtig in de Heer. Nu leren wij in Efeze 1 vers 19, dat wij door onze positie in Christus deel gekregen hebben aan de overwinningskracht, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. De apostel spreekt in Efeze 1 vers 19 over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Met andere woorden, wij hebben de opdracht om te leven en te strijden in die kracht waarmee de Heer Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Waarmee hij de Satan verslagen heeft, de dood het nakijken heeft gegeven en de zondemacht verbroken heeft. We worden opgeroepen om te leven uit de opstandingskracht van Christus die aan ons gegeven is, die geloven. Efeze 6 vers 10 is dus een bevel om uit die kracht te leven. En daarbij moeten wij gebruik maken van de middelen die de Heere God ons daarvoor aanreikt. Hij zegt, wees sterk in de sterkte van zijn macht. Alleen in de sterkte van Gods macht kun je stand houden en overwinnen. Handelingen 1 vers 18, die bekende tekst zegt, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. U zult kracht ontvangen. Het is niet toevallig dat Paulus in Efeze 5 vers 18 de opdracht geeft tot een blijvende vervulling met de Heilige Geest. De Heer heeft bovennatuurlijke kracht door de inwoning van de Heilige Geest voor een bovennatuurlijke strijd. Maar vaak gebeurt het niet dat wij in eigen kracht ten strijde trekken. De gemeente van Christus heeft een strijd te voeren, maar niet in eigen kracht. Die kracht kan zij onmogelijk aan zichzelf ontlenen. Maar moet zij ontlenen aan de Heere door de persoonlijke omgang met hem. De Bijbel zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Toen de 12 verspieders terugkwamen, waren er 10 die zeiden, wij kunnen niet optrekken, want het volk dat daar woont is sterker dan wij. Er zijn daar reuzen, wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. En inderdaad, wanneer je kijkt op de overmacht van de vijand, en wanneer je ziet op je eigen zwakheid, dan zeg je, wij kunnen niet optrekken. Ik red het niet, ik kan het niet. Dat is waar, in eigen kracht kun je het ook niet. Maar 2 van de 12 verspieders, Jozua en Caleb, zagen niet op de vijand, maar op de Heere. Ze verwachten niets van eigen kracht, maar verwachten alles van Gods kracht. En zij zeggen, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. Wij zullen het zeker overmeesteren. De Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hem. Jozua en Caleb vertrouwden op de Heere in de geestelijke strijd. Het gevaar van eigen kracht. Het gevaar om in eigen kracht de vijand tegemoet te treden, staat gelijk aan geestelijke zelfmoord. In eigen kracht de vijand tegemoet treden, dat loopt uit op een slachtpartij. Het is onverantwoordelijk spelen met je leven en gegarandeerd dat je het onderspit delft in je worsteling met de boze en de zonde en de verleidingen. Je gaat er allemaal door. Lees het Oude Testament erop na. Vele voorbeelden zijn er te noemen van het optrekken tegen de vijand in eigen kracht, waarbij Israël verslagen werd. De Bijbel zegt, het gebeurde toen Mozes zijn handen niet naar de Heer had uitgestrekt, namelijk om het van de Heer te verwachten, dat Amalek de overhand had. Wie heeft de overhand in je leven? Amalek? Wie heeft de overhand in je huwelijk? Amalek? Wie heeft de overhand? Toen Mozes zijn handen niet naar de Heer had uitgestrekt, het niet van hem verwachtte. Elders lezen wij toen het volk tegen het bevel van de Heer in, dat wil zeggen overmoedig en in eigen kracht, de Amalekieten en de Canaanieten te lijf gingen, werden zij verslagen en verpletterd, zegt de Bijbel, om aan te geven een complete nederlaag. En omdat de Heere niet met hem was, en zij dus in eigen kracht de strijd aanvingen, werden de Israëlieten bij Ai verslagen. En zo zouden wij nog even kunnen doorgaan. Talrijke voorbeelden zijn er te noemen van het hopeloos verslagen worden, omdat Israël in eigen kracht de vijand tegemoet ging. Let op, het zou zomaar kunnen dat je over een paar jaar zegt, hé, zijn die twee niet meer bij elkaar? Verslagen door Amalek. Zit hij in opvangcentra? Ja. Verslagen door Amalek. En die gemeente uit elkaar gespat. Verslagen door Amalek. Omdat we het in eigen kracht doen. In eigen kracht als Christus voor je vrouw willen zijn, lukt je niet, man. In eigen kracht als de kerk voor je man willen zijn, lukt je niet, vrouw. In eigen kracht de gemeente van Christus zijn, kan niet. Je hebt daar de kracht van God voor nodig. De kracht van de inwoning van de Heilige Geest. Om stand te kunnen houden en een goede strijd te kunnen strijden, is een innige persoonlijke levende relatie met Christus een eerste vereiste. Alleen in die verbondenheid schenkt de Heer ons de kracht die wij nodig hebben om stand te houden tegen het rijk van de duisternis. Het gaat om Gods kracht, Gods macht, Gods sterkte waaruit wij mogen putten. Wat dat betreft kan de opdracht om vervuld te worden met de Heilige Geest niet voldoende benadrukt worden. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming bouw ik op u en ga in uw naam. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. Telkens meer uw kracht verstaan. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Vers 11 zegt, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Het woord wapenrusting is de vertaling van het Griekse panoplian, panoplian. Het betekent letterlijk alle wapenen. Precies zoals de herziende Statenvertaling ook weergeeft. Bekleed u met de hele wapenrusting. Elk onderdeel, de hele wapenrusting. Het gaat hier ten eerste om een complete wapenuitrusting. Er ontbreekt met andere woorden niets aan. Je bent van alles genoegzaam voorzien om de goede strijd te kunnen strijden. Alles wat je nodig hebt om stand te houden en te overwinnen is aanwezig. De Heer heeft een complete, toereikende, afdoende wapenrusting voor jou en voor mij. Dus je hoeft niet met lege handen het slagveld op. Doe Gods vechtster nu aan. Hoor het woord van de Heer voor jouw leven. Weet u, dat is nu typisch de Heer. Als Hij iets geeft, dan geeft Hij het altijd compleet. Dan geeft Hij altijd alles. Er ontbreekt nooit wat aan als de Heer iets geeft. Hij heeft ons zijn woord gegeven. De Bijbel zegt, heel de schrift is van God ingegeven. Is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods, de Staten volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, er ontbreekt niets aan. Alles wat de Heere God aan je kwijt wil, heeft Hij in zijn woord geopenbaard. Je hebt niet nog een woord nodig. Het is niet zo dat de Heere iets heeft verborgen gehouden wat Hij nog niet geopenbaard heeft. Hij heeft zich compleet ten volle uitgesproken in zijn woord. Ook hebben wij alle geestelijke zegening ontvangen. Efeze 1 vers 3. Daar staat dat Hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Met andere woorden, er ontbreekt niet één zegen. Niet één ontbreekt er. Alles wat de Heere God aan geestelijke zegeningen aan je kwijt wil, heb je ontvangen in Christus. Sterker nog, de Bijbel zegt in Colossense 2 vers 9 dat wij de volheid hebben ontvangen, de volmaaktheid in Hem. In Hem, Christus, woont de ganse volheid der Godheid lichamelijk. En jullie, de gelovigen in Christus, hebben de volheid, de volmaaktheid ontvangen in Hem. Ik heb geen andere zaligmaker nodig en geen andere koning nodig. Ik heb geen andere heiland nodig en geen andere redder. Christus is compleet genoeg. En het woord van God is compleet genoeg. En alle zegeningen die Hij heeft gegeven is compleet genoeg. En de wapenrusting die Hij ons heeft gegeven, de panoplian, is compleet in alle opzichten. En ontbreekt niet één onderdeel. Hoe komt het toch dat er dan zoveel christenen geestelijk onderuit gaan en soms capituleren binnen de kortst mogelijke tijd voor de aanvallen van de boze? Hoe komt het dat veel levens gekenmerkt worden door zwakheid in plaats van door kracht? Hoe komt het dat zoveel gelovigen onderuit gaan? geestelijk apathisch na verloop van tijd. Nergens meer toe te bewegen. Hoe komt dat toch? Ja, zeg je, dat is nogal wie dus. Dat komt door de blijvende zondigheid van de mens. Immers ook nadat de mens onder de prediking van het evangelie van Gods genade en onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen is, ligt de zonde nog steeds als een belager aan de deur. En dat is waar, gemeente. We belijden de blijvende zondigheid van de gerechtvaardigde zondaar. Met andere woorden, er zal in dit leven nooit een moment komen waarop wij niet meer zondigen. Omdat niet wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Hoe inniger de gemeenschap en omgang met de Heere, hoe groter het zondebesef. Hoe dichter een mens bij de Heere God komt, hoe meer zijn heilig licht ons leven bestraalt en de kleinste ongerechtigheid blootlegt. En de mens met Paulus uitroept, ik ellendig mens, ik zwak mens. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij daarbij. Maar dat betekent niet, gemeente, nadat we dat gezegd en erkend hebben, dat we bij de zonde moeten blijven. Paulus vraagt, mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Het antwoord laat een duidelijkheid niets te wensen over. Volstrekt niet, Romeinen 6. In ons schriftwoord klinkt ook de oproep tot levensheiliging. Tot geloofsgehoorzaamheid aan het woord Gods. Er moet geestelijke groei zijn. Anders is er iets mis in je leven. Zou het misschien kunnen zijn dat je het bevel van de Heere om heel de gevechtsuitrusting aan te doen nog niet ter harte hebt genomen? De apostel zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. En dan spreekt hij over de gordel van de waarheid, het bordhanas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de geest en het non-stop gebed. Daarover hebben we het, gemeente. Om in de kracht van de Heere te kunnen standhouden, zul je jezelf met elk van deze onderdelen moeten kleden. Paulus zegt, trek aan. Doe aan, nu meteen, sterk niet uit. Leef je dagelijks leven gekleed in de wapenrusting van God. Alleen dan ben je geestelijk weerbaar, strijdbaar en kun je stand houden. Nou, tot zover de oproep om onder de wapens te komen, de mobilisatie van de christenstrijders. Het is 2000 jaar geleden dat de Heere Jezus Christus de Satan op zijn eigen grondgebied deze wereld tegemoet getreden is. En door zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha, en door zijn opstanding uit de doden heeft hij de vijand verslagen en over hem getriomfeerd in een totale overwinning. Jezus Christus is triomfator. De Satan is een overwonnen en een veroordeelde vijand. Alleen de executie heeft nog niet plaatsgevonden. Over de voltrekking daarvan lezen we in Openbaring 20. En de duivel werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest, de antichrist, en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dat is de toekomstige executie van de vijand van God en van Gods kinderen. Voor nu tot slot. Voorwaarts, christen strijders. Volg uw Heer en God. Draag het kruis van Jezus. Vrees geen hoon en spot. Laat de moed niet zinken. Jezus gaat u voor. Over bergen door woestijnen. Volg uw meesterspoor. Als een machtig leger sluiten we ons aan één. Onverdeeld in streven dienen wij slechts één. In zijn kracht en glorie gaan wij moedig voort. Tot hij ons zal welkom heten bij de paarlenpoort. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we deze middag met elkaar mochten nadenken over die oproep, die mobilisatie van de apostel Paulus aan alle die u lief hebben en toebehoren om onder de wapens te komen. Om ons op te stellen, ons te laten toerusten voor het normale christelijke leven. In uw woord getypeerd als de goede strijd. Een geestelijke strijd, een geestelijke oorlog. Heere, wij bidden u dat we deze woorden ter harte zullen nemen. In ons persoonlijk leven, in ons huwelijk en gezinsleven, maar ook in onze gemeente. Want we zien, Heere, hoe de boze het op de kerk heeft voorzien. Dan zeggen wij u dank dat u heeft gezegd dat de ware kerk niet overweldigd zal worden door de macht van de hel, maar dat u haar zult beschermen. Wij eren en aanbidden, loven en prijzen uw grote naam door de Heer Jezus Christus. Amen.